Hallelujah. Thank you, Jesus. Mai se urmează Kendra? Simu? Kom, laten we voor hem bidden. Vince, kom eens naar mij. Halleluja. Lini, kom. We gingen voor u bidden, voor uw groeipijn. Je moet geloven, hè. We geloven dat de Heer alles kan doen. Zeg eens waar je pijn hebt. Waar heb je pijn? In je twee benen. Dat is omdat jij groter aan het worden bent. En dus, je spieren kunnen niet volgen. En je botten kunnen niet volgen. En dus, het is daarmee dat je pijn hebt. Maar de Heer wil dat jij een grote jonge dame wordt. Hè? Niet alleen lichamelijk, maar ook spiritueel. Dus we gaan bidden in de naam van Jezus. Heer, ik bid voor deze kleine dame in de Heer. Jezus, ik bid Heer, bescherm haar, Heer. Zet een nieuwe bescherming rond haar in de naam van Jezus. Heer, halleluja. Laat elke groeipijn verdwijnen, Heer. In Jezus' naam, halleluja. We bidden tegen die pijn in de naam van Jezus. Heer, wij danken u, halleluja, voor jullie, Heer. Laat haar opgroeien in een dame van de Heer, in Jezus' naam. En iedereen zegt amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Amen. Amen. Prijs de naam van Jezus. Amen. Laten we... Is er kinderdienst vandaag? Wie is het normaal? Ja, oké. Ja, als ze braaf kunnen zijn. Staat er op schema, hè? Laten we onze Bijbel pakken. 1 Samuel hoofdstuk 17, vers 12 tot en met 22. Maar als het niet nodig is, dan laat hij maar slapen, hè? Eén Samuel hoofdstuk 17, vers 12 tot en met 22. Samuel hoofdstuk 17, vers 12 tot en met 22. Prijs de naam van Jezus. David was een zoon van Isaï uit Bethlehem, dat in de streek Efrata in Juda ligt. Deze Isaï had 8 zonen. Hij zelf was in de tijd van Saul al te oud om nog onder de wapenen te gaan. Maar zijn 3 oudste zonen trokken met Saul ten strijde. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadad en de derde Samma. David was de jongste en zijn 3 oudste broers waren met Saul ten strijde getrokken. En hij ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem, waar hij de kudde van zijn vader hoedde. Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, 40 dagen lang, en bleef dan staan wachten. Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze 10 kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. En Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers, nog steeds gelegerd in de Terebintenvallei tegenover de Filistijnen. En de volgende ochtend vroeg ging David met de proviant op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. En zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. En de Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. En David gaf zijn spullen af aan de fourier, ik weet niet, ik ken dat woord zelfs niet. En haastte zich naar de gevechtslinie. En daar vond hij zijn broers en hij vroeg hun hoe het met ze ging. Tot daar. Halleluja. Kan je even je Bijbel dicht doen en even bidden voor jezelf. In de naam van Jezus, want ik heb een woord van de Heer voor iemand vandaag. Halleluja. Je wilt het niet missen. Je wilt het niet missen omdat je bezig bent te denken aan van alles en nog wat. Je wilt niet missen omdat je zorgen en problemen in je hoofd hebt. In de naam van Jezus. Heer, ik bid, Heer, Transformeer ons denken vandaag, Heer. Laat het woord, Heer, duidelijk voortgaan en weer klinken in iemand zijn ziel vandaag, in Jezus' naam. Heer, laat uw woord voortgaan, Heer. En laat het zijn werk doen, Heer, daar waar het moet gedaan worden, in Jezus' naam. Halleluja. Als we doorheen het leven gaan, dan zien we dat we allemaal, ieder van ons, we zijn niemand zonder uitzondering. Iedereen komt obstakels tegen in zijn leven. Er zijn die problemen, er zijn die valleien, er zijn personen die ons in de weg staan. In de weg van geluk, in de weg van succes. Er zijn reuzen die in de weg staan van het verder innemen van het beloofde land van de Heer. Er zijn reuzen die te beslechten vallen. Er zijn reuzen die moeten overwonnen worden in ons leven. Voor sommigen zijn die reuzen misschien ziektes, financiële problemen, relationele problemen, emotionele problemen, spirituele problemen. Wat het ook mogen zijn, het zijn obstakels en niemand van ons houdt van obstakels in de weg. Amen. Maar als we wandelen met de Heer, dan kunnen we die obstakels een juiste plaats geven in ons leven. Als je wandelt met de Heer en je ontvangt van de Heer en je hebt een relatie met de Heer, dan kunnen we die obstakels niet zien als een obstakel, dan hoeft die geen obstakel te zijn, maar kunnen we dat zien als een opstap naar een hoger niveau. In plaats van dat het obstakel ons naar beneden gaat brengen, gaan wij het obstakel gebruiken om ons naar boven te brengen. Naar een nieuwe dimensie in onze wandel met de Heer. We hoeven het niet te zien als een probleem, maar iets dat ons meer ervaring kan en gaat geven. Meer vertrouwen gaat geven en een grotere getuigenis van wat God kan doen gaat geven in mijn leven. Amen. De Heer laat toe dat er dingen zijn, reuzen in je leven, zodat je kan gaan getuigen van wat de Heer gaat doen. En zodat we meer vertrouwen kunnen hebben. En dat kan ons voorbereiden op het volgende in ons leven. Zie, de beproevingen zijn zo geplaatst in ons leven. God laat het toe, de Goliaths in ons leven, de Goliaths in, of Goliaths in David zijn leven. Waarom? Om ons geloof te testen. Om te testen of we er puur gaan uitkomen. Om naar boven te brengen al de rommel, al de onreinheid en het ongeloof dat kan huizen in onze levens. Wie van jullie heeft alles meegemaakt dat je dacht van ik ben goed bezig met de Heer. Maar oh wee, dan komt ineens dat telefoontje. En je wordt ineens paniekerig, angstig. Hè? Je wordt bitter of kwaad. Of je brengt ineens te denken en denkt van ik ben blijkbaar toch nog niet zo goed bezig. Met de Heer. Blijkbaar zijn er toch nog een paar haren in de boter, in mijn relatie, mijn verstandhouding, in mijn gedachten ten opzichte van de Heer. We kijken even naar dit verhaal. David was in dit verhaal nog maar een jonge man. Hij was waarschijnlijk een tiener. We weten het niet goed zeker. Maar hij was waarschijnlijk even oud als Samuel, een beetje oud, of zoals Hanna. Je moet even denken, David, de machtige man van God, die in het schrift wordt benoemd als een man naar Gods eigen hart. Hij was nog maar jong, maar hij had al veel meegemaakt. Laat nooit iemand u disqualificeren omwille van uw leeftijd. Amen, broeder Samuel, je bent nog maar heel jong, maar dat betekent niet dat je geen reuzen kan beslechten. Dat betekent niet dat je geen overwinningen kan behalen, omdat je nog maar jong bent in de Heer. Sommigen kunnen jong zijn in de Heer en meer ervaring hebben met de Heer en een groter geloof hebben met de Heer dan zij die al 20 jaar deze stoel hier komen verwarmen in de gemeente. Leeftijd wil niet veel zeggen, maar ervaring met de Heer, dat wil veel zeggen. En het is zo belangrijk dat ik jongeren, halleluja, in de gemeente zie die hun hart wil geven aan de Heer. Waarom? Ze zijn nog krachtig. Halleluja, ze zijn nog vormbaar, ze zijn nog plooibaar, ze zijn nog niet gezet in hun wegen. Halleluja, wanneer iemand binnenkomt die 60 jaar, die zit al redelijk vast in een stramier. Die te plooien, die te ombuigen naar de wil en het plan van de Heer is veel moeilijker dan iemand die nog jong is. Dus daarmee, we hebben jongeren nodig in de gemeente van God, die met hun jonge energie en kracht hun geloof kunnen opbouwen en reuzen gaan beslechten in de naam van de Heer. Want God wil ze gebruiken, ook al zijn ze nog jong, ze kunnen machtig zijn in het leger van de Heer. Dus kijk nooit neer op een jonge man, maar moedig ze, bemoedig ze. Zeg niet van, oh, jij kunt nog niet veel doen, want je bent nog maar jong. Nee. Halleluja, de Heer spreekt tot de jonge mannen en de jonge vrouwen. Halleluja, van de Heer. En David was juist zoals, waarover ik spreek. Hij was nog maar jong, maar hij had al wat meegemaakt, vooraleer hij Goliath had verslagen. We lezen in hoofdstuk 16, je moet dat thuis maar eens lezen. We lezen daar dat hij gezalfd werd door de profeet Samuel als de volgende koning van Israël. Uiteens uit het niets komt daar de profeet van God aan zijn deur kloppen, aan zijn vader zijn deur kloppen. En zijn vader acht hem zelfs niet waardig genoeg om hem met al de broers in dezelfde kamer te brengen. Om te zeggen, dit zijn mijn zonen, kies er maar iemand uit. Maar de profeet zei, hij is er niet bij. David zat bij het schapen, maar David was de man, was de jongen, die de plaats ging innemen van de huidige koning Saul. Maar wanneer ging dit gebeuren? Hij werd gezalfd. Een profetische boodschap was over hem geplaatst. Maar wanneer ging dit gebeuren? Hoe ging dit gebeuren? Ik ben maar een jongen. Ik ben klein van gestalte. Ik ben weinig ervaring. Hoe gaat dit gebeuren? Waarom ik, Heer? Ik ben maar een jongeman. Ik ben de minste van mijn broeders. De rest zijn allemaal groter en ouder. Ik ben degene die altijd in het veld staat met de schapen. Waarom ik? Er waren waarschijnlijk vragen die David zich stelde. Hoe? Wanneer? Waarom? Hoe gaat dit gebeuren? Saul is de koning, die zo'n machtige steekt, de Bijbel zegt, hij steekt met schouders bovenuit iedereen. Hoe ga ik ooit die plaats kunnen innemen? Maar hij maakte zich niet druk. Hij ging verder met hetgeen dat hij bleef, wat hij aan het doen was. En dat is schapenvoeden. Dus hij bleef gewoon verder gaan. Hij wachtte geduldig af, want David bleef nederig. En ik denk dat hier de sleutel is tot het verslaan van vele reuzen in ons leven. En de sleutel waarom dat David een man was naar Gods eigen hart, is dat David bleef nederig. Ook al was hij gezalfd, hij ging gewoon terug naar wat hij aan het doen was. En dat is herder zijn. Hij kreeg geen hoogheidswaanzin. Hij ging niet de confrontatie aan met koning Saul. Hij zei van, koning, ik heb gehoord van de profeet Samuel. Hij heeft gezegd dat ik de volgende koning ben. Maak die maar dat je weg bent. Ik kom je plaats innemen. Nee. Kan je voorstellen dat hij dat deed? Ik denk dat zijn hoofd al direct af was. Amen. Hij deed gewoon verder met hetgeen hij voorheen deed. En wachtte geduldig af tot Gods moment daar was. Maar terwijl zijn moment van glorie ging komen, bleef hij trouw aan God. Bleef hij trouw aan God niet alleen in daad, maar bleef hij trouw aan God in attitude, in zijn hart. Zie, je kan trouw aan God blijven in daden, maar ontrouw zijn aan God in je hart. Hey, maar ik heb nu van alles misschien aan. Ik steel niet, ik moord niet. Ik ben trouw aan mijn vrouw enzovoort. Maar terwijl in je hart er allerlei jaloersheid zit en bitterheid enzovoort. Amen. Dus David was een man die nederig bleef in zijn daden en in zijn hart. 1 Samuel 17, 34. David ging naar zijn broers. En hij hoort dat er een reus elke dag de legers van God staat te beschimpen. En hij zegt, ik zal die reus gaan beslechten. Ik zal die reus een kopje kleiner maken. En iedereen begint hem uit te lachen. En ze zeggen, allee, David, zo'n kleine man, je bent veel te jong. Je bent geen match voor die grote reus. Ze zeggen dat hij ongeveer 3 meter groot was. Stel dat David een kleine jonge man was. Dat is gewoon absurd om te denken dat jij maar een kans maakt. Maar dit is wat hij antwoordt in vers 34. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Tot en met 37, alsjeblieft. En wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg ik hem dood. Vers 36. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. En de Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Waarom haal ik deze passage aan? Wel, het is omdat David getuigt hier. Hij haalt hier aan wat hij met de hulp van God voorheen al heeft verwezenlijkt. David heeft al obstakels gehad in zijn leven. Ik kom terug naar die obstakels. David heeft obstakels gehad in zijn leven vooraleer hij Goliath moest confronteren. Hij had een gevecht met een beer gehad. Hij heeft een gevecht met een leeuw gehad. Hij heeft dus al moeten vechten, maar hij is niet gestopt. Hij is verder gegaan. Hij gebruikt elke obstakel, elke beproeving om dichter te geraken in zijn relatie met de Heer. Je kan elk obstakel in je leven zien als een voorbereiding op het volgende dat moet komen in je leven. Er kan een beer of een leeuw zijn. Ik weet niet welke de eerste kwam in Davids leven, maar het was een voorbereiding op het volgende dier dat ging komen. En dat dier, de leeuw of de beer, was een voorbereiding op het volgende. En dat zou Goliath zijn. En wanneer David de reus ging confronteren, deed hij dat in de kracht van God, voor hem al voorheen had gedaan. Hij wist wat God al had gedaan, voor hij Goliath ging confronteren. Zijn jullie nog wakker? Jullie zijn precies allemaal aan het slapen, mij aan te staren. Ik voel me er heel oncomfortabel bij. Oh Jezus, Heer, breek door dit gedoe, Heer Jezus. Halleluja. Dat er een zalving komen, Heer Jezus. Halleluja. Dat breekt alles, Heer, wat tegenhoudt. In Jezus' naam. Halleluja. De leeuw, de beer, was een voorbereiding op de reus. De reus was een voorbereiding op koning Saulus. Wanneer David de reus ging confronteren, deed hij dat niet zomaar op zijn eigen. Hij deed dat omdat hij wist, omdat hij een getuigenis had, wat God voorheen al had gedaan voor hem. En dat is de kracht van uw getuigenis. Je mag nooit vergeten wat de Heer voor je heeft gedaan. Je mag nooit vergeten de dag dat de Heer je heeft aangeraakt en vulde met zijn Heilige Geest. Je mag nooit vergeten de dag dat Jezus tot je sprak en je bevrijdde. Je mag nooit vergeten dat je zonden zijn vergeven onder zijn rekening. Je mag nooit vergeten, want het zal je helpen om je voor te bereiden op de volgende confrontatie. In je leven. Kijk, de Israëlieten, zij waren van korte duur. Amen. Hun geheugen was van korte duur. Zij werden bevrijd uit Egypte met fantastische wonderen en mirakelen. Maar toch op de een of andere manier begonnen ze te vergeten wat de Heer voor hun had gedaan. En ze begonnen te klagen en te zagen en ondankbaar te zijn. En zij behielden niet de overwinning in de woestijn. Maar ze kwamen allemaal om. Amen. Wanneer je vergeet wat de Heer heeft gedaan, dan gaat de tegenstander winnen. Wat God ooit al eens voor je heeft gedaan, kan Hij nu ook voor je doen. En waarschijnlijk gaat Hij dat niet doen op dezelfde manier, maar op een andere manier. Waarom? God wil dat je op Hem leert vertrouwen. Amen. God wil dat je op Hem leert bouwen. Hij doet niet twee keer dezelfde manier. Jezus kon mensen genezen door gewoon altijd zijn hand te knipperen. Maar Hij deed het telkens op een andere manier. De ene keer deed Hij de hand opleggen. De andere keer pakte Hij een modder en smeerde Hij het op iemand zijn gezicht. De andere manier spuwde Hij op de mensen hun, weet ik veel wat Hij moest genezen worden. Hij deed het op een andere manier, omdat God wil dat je weet dat Hij een levende God is. En wat Hij heeft gedaan vandaag, gisteren, zal Hij vandaag op een andere manier misschien doen. Maar Hij wil dat je relatie met Hem fris is. Vernieuwend. Oh God, wat ga je vandaag doen? Ik weet, je hebt dat gedaan vorig jaar, ik weet het nog. En nu sta ik voor een nieuwe uitdaging. Maar wat jij gedaan hebt voor mij, je moet niet spreken tegen je reus van, oh, de Heer gaat dit en dat doen. Spreek tegen je reus van wat God heeft gedaan. Weet jij wel met wie dat je bezig bent? Weet jij wel met wie dat jij hebt te maken, jij reus? God heeft dit en dat voor mij gedaan. Ik weet nog de dag dat Hij kwam naar me toe. Ik weet nog de dag dat Hij me vulde. Ik weet nog de profetie die over mij is gesproken. Halleluja. Stuur die getuigenissen af op de duivel en je zal zien, hij zal van je vluchten. Halleluja. De beer werd een leeuw. De leeuw werd een reus. En na de reus was het nog niet gedaan voor David. Helemaal niet. Dan moest hij de confrontatie aangaan met een jaloerse koning die zijn verstand aan het verliezen was. Jaren heeft het geduurd eer David op de troon zat. Het was pas toen hij 30 jaar was dat hij gekroond werd als koning. Maar hij verloor niet zijn getuigenis van wat God heeft gedaan voor hem. David, voor David was Goliath een, wat ze noemen in het Engels, een turning point. Een keerpunt. Het punt in zijn leven dat alles veranderde. Het was het moment dat alles en niets meer hetzelfde ging zijn. Nadat David de reus had verslaan, werd hij ingelijfd in de dienst van koning Saul. Nadat hij de reus had verlaten, werd hij een belangrijke generaal van de koning van zijn leger. Hij trouwde met de koning zijn dochter en alles leek goed te gaan. Hij werd bejubeld door het volk. Hij werd aanbeden door het volk. In de straten zongen ze liederen over David. Allemaal omwille van die reus. De reus was geen obstakel in zijn leven. De reus werd een promotie. De reus werd niet aanzien door David als iets dat hem zou kapot maken, maar iets dat hem groter ging maken. En alles veranderde voor David na dit gevecht. Al die tijd daar in de woestijn met die schapen, met die stinkende schapen, de herders spelen, zou dan eindelijk hebben geloond. Alles veranderde voor hem na de slinger en de steen. Alles veranderde voor hem. Wat hem zo groot maakte, was eigenlijk de grootte van de reus. Wat David nu zo populair maakte, was de slinger en de steen. Iedereen kende David voor de slinger en de steen. Er zijn zo bepaalde momenten in je leven die bepalend zijn voor het verder verloop in je leven. Er zijn zo van die gevechten. En als je die eenmaal hebt beslecht, als je eenmaal die slinger en die steen hebt en door de miraculeuze interventie van de Heer beslecht je die reus, er zijn zo van die momenten dat je nooit meer hetzelfde gaat zijn, gaat denken, gaat wandelen met de Heer. Er zijn er een paar onder jullie die ook bezig zijn met een gevecht. Er zijn er een paar onder jullie die een reus voor je hebben staan, die je aan het beslechten bent. En iedereen wil de overwinning, amen. Daarom ben je misschien ook gekomen vandaag, om een reus te vermoorden vandaag. Om een reus een kopje kleiner te maken. Misschien ben je daarvoor voor gekomen, en dat is goed dat je daarvoor bent gekomen. Want in de aanwezigheid, halleluja, van 2 of 3 is de Heer. En de Heer maakt je krachtig, halleluja. Om die reus een kopje kleiner te maken, halleluja. Iedereen wil een reus beslechten. Iedereen wil de overwinning. Iedereen wil zoals David de slinger en de steen. Iedereen wil die reuzen beslechten in hun leven. Dat wil zeggen controle hebben over de dingen die in de weg staan. God die machtig ageert en samenwerkt met ons in ons leven. Maar, er is een maar. Voor je naar die slinger, voor je naar die steen of stenen kan grijpen. Halleluja, die David gebruikt om Goliath te verslaan, is er een zak die je moet oppakken. Vooraleer je naar die slinger kunt gaan en die gladde steen eruit kunt kiezen en naar die reus kan gaan, is er iets dat je moet oppakken. Voor je de reus in je leven kan beslechten, moet je eerst leren bedienen. Daarom ben ik begonnen met die vers. Je moet eerst leren bedienen. Iedereen wil overwinning. Iedereen wil controleren. Iedereen wil leider zijn. Amen. Maar niemand wil nederig zijn. Niemand wil zich onderwerpen. Vandaag de dag is het woord onderwerpen een vies woord geworden. Onderwerpen klinkt zo slaafs. Klinkt alsof je een dienaar. Klinkt alsof je ondergeschikt bent aan iemand. We worden allemaal opgeleid en toegesproken om aan de top te moeten staan. Om succesvol te zijn. Om anderen de loef af te steken. Maar in Gods koninkrijk zal de minste als de meeste worden aanzien. Amen. In Gods koninkrijk kan je niet zomaar aan de top geraken zonder eerst naar beneden te beginnen. Halleluja. En als minste te worden aanzien. Halleluja. David had het hart van een dienaar. Hij was een herder die geduldig wachtte. En op een dag, zelfs al na 40 dagen van gevechten, vroeg zijn vader hem om iets te doen. Ga maar terug, Hebreeën vers 17. Niemand merkt dit op in dit verhaal. Ik had het nog niet opgemerkt. We denken aan David. Oh, David heeft die overwinning behaald op die reus. He, daar staat David voor bekend. Dat was het turning point in zijn leven. Maar dat turning point, dat keerpunt, kwam er nooit als David niet nederig had geweest. Hij had tegen zijn vader gezegd, ga zelf. David kreeg een vraag. Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broers. En 10 kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteek van hen mee terug. David moest een zak, in het originele Hebreeuws staat een effa. Dat is ongeveer 22 liter. Andere vertaling zegt zo'n 30 kilo. Van geroosterd graan meenemen in een zak. Samen met 10 broden en 10 kazen. Nu, ik weet niet hoe David dit heeft gedaan, maar ik denk 30 kilo, dat is toch zwaar, hè? Tim? Dat weegt wel wat, hè? Ik weet niet hoe een cementzak, dat weegt ook wel redelijk wat. We hebben 20, 30 kilo cementzak zo, al in een zak van geroosterd graan. Dan nog eens 10 broden en nog eens 10 kaas. Ik weet niet hoe David heeft gedaan, maar de plaats naar waar hij toe moest gaan was ongeveer 20 kilometer verwijderd van zijn woonplaats. 20 kilometer. Nu, ik hoop dat David een ezel had of een paard om dat te doen. Maar als hij het te voet deed, amai, mijn petje af voor David. Dat toont des te meer zijn nederige dienaarsmentaliteit. Halleluja. David draaide zich niet om toen dat zijn vader het vroeg. Hij deed wat zijn vader hem vroeg om te doen. David was niet op zoek naar succes, roem en glorie. David was zelfs niet op zoek om die reus te gaan confronteren. Hij was niet op zoek om in controle te geraken. Hij was niet op zoek om zichzelf als koning te gaan plaatsen. Hij was niet op zoek om die reus te gaan beslechten. Maar succes en glorie en roem was op zoek naar hem. Halleluja. Het was op zoek naar hem. En David kreeg het, omdat hij besliste in zijn hart: ik ga nederig blijven. Hij had even goed kunnen zeggen: wat had er kunnen gebeuren? Wat zou er gebeurd zijn? Moest David zijn neus hebben opgehaald toen dat Isaï zijn vader daar kwam met dat verzoek? Wat zou er gebeurd zijn als hij gezegd heeft: zeg, vader, ik ben wel de toekomstige koning, de gezalfde. Heb jij niet gehoord wat profeet Samuel heeft gezegd? Ik ga de toekomstige koning zijn. Die broers van mij, die moeten naar mij komen. Die moeten mij dienen. Ik ben de toekomstige koning. Ik ga niet naar hun om te dienen. Zij, jullie gaan allemaal mij dienen. Oh, stel je voor dat hij dat had gezegd. Had hij een of ander hoogmoed of trots in zijn hart, zoals koning Saul werd bevonden, dan was hij onmiddellijk gedisqualificeerd en had die confrontatie met de reus er nooit geweest. Had die confrontatie met de reus er nooit geweest, had hij nooit verheven geworden naar een nieuwe dimensie. Amen. Vele mensen willen de slinger en de steen, de overwinning, zonder de last te moeten dragen om een dienaar te zijn. Vele mensen willen koning zijn, zonder eerst dienaar te leren zijn. Amen. We zijn op zoek naar een grandioos moment dat zich komt aanbieden ergens in ons leven. We zijn op zoek naar die promotie die ineens uit de lucht gaat komen vallen. Terwijl we al die kleine momenten in het dagelijks leven missen wanneer we van dienst kunnen zijn. We zoeken één groot, grandioos moment waarin we zeggen: ja, God, dat is het. Terwijl we al die andere kleine dingen die zich dagelijks in ons leven afspelen, verwerpen. He? Veel mensen willen de slinger en de steen zonder de last te dragen. Van het graan en het brood en de kaas. Iets kleins. Iets zijn toekomst niet waardig, zou David hebben kunnen denken. Maar hij deed het. Halleluja. Dank u, Jezus. Sommigen onder ons willen grote leiders zijn, maar we kunnen niet eens iemand een hart onder de riem steken als we het moeilijk hebben. We willen grote leiders zijn, maar we kunnen niet onder iemand werken. Dat gaat niet samen. We willen de wereld redden, maar we kunnen niet eens onze geburen helpende hand lenen. Ik heb het over die kleine dagdagelijkse momenten die zich voordoen, waarin we ons nederig hart kunnen laten zien. En dat uiteindelijk zal leiden tot een grandioos moment. Halleluja. Vandaag de dag zien we het in de wereld dat jongeren afstuderen met een diploma en ze denken direct geschikt te zijn voor een rol als een CEO of andere drie letters afkortingen. Voor ze de baas kunnen zijn van een bedrijf zonder beneden te willen beginnen. Veel komen buiten alsof ze het warm water opnieuw gaan uitvinden, maar ze hebben niet eens door, halleluja, de kracht van het nederig zijn. Want in Gods koninkrijk, broeders en zusters, werkt dit helemaal zo niet. Wil je de overwinning, dan moet je zijn zoals Christus. En we lezen in Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11, broeder Jo. Het is Paulus die zegt in vers 5, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En wat is die gezindheid? Wat is die instelling? Wat is die attitude? Hij die de gestalte van God had, Jezus, die God is, was, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een wat? Een slaaf, een dienaar. Hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven. Wat is het resultaat van de vernedering? Een verheving. En werd een naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Jezus kwam. De reden waarom we de naam van Jezus nu zo krachtig kunnen gebruiken. Is omdat Jezus, halleluja, in nederigheid kwam. Om ons te verlossen en de wil te doen van God. Amen. Hij kwam om te dienen, ook al was en is hij God almachtig. Hij werd een mens. En in de Bijbel, als voor God om mens te worden, is hetzelfde als u van vrije mens opeens een slaaf wordt. Dat is als wij ineens van mens opeens een mier zouden worden. Amen. Voor hem was dat een degradatie, als het ware, zal ik maar zeggen. Een mens zoals u en ik werd hij om ons te komen redden. Door gehoorzaam te worden en zich te onderwerpen aan het kruis. De overwinning aan het kruis is er niet zomaar gekomen. Maar pas na een dienarenmentaliteit. Zij die willen heersen, zij die willen leiden, halleluja. Zij die anderen willen onderwerpen, zullen als laatste eindigen in Gods koninkrijk. Maar als je bereid bent om jezelf weg te cijferen en niet belangrijk te worden bevonden in de ogen van de wereld, zal je eerst worden bevonden in de ogen van God. En daar is het allemaal om te doen. We willen belangrijk worden bevonden. In de ogen van de wereld. Maar God zegt, nee. Wat een ander mens over je mag denken. David, ga en breng dat brood. Ja, maar wat gaan ze wel niet denken van mij? Dan denken dat ik een slaafje ben of wat. Dat je hier even komt moeien met mijn broers. Nee. Doe het gewoon. Doe het gewoon. En hij deed het. En er bood zich een opportuniteit aan. Voor God om hem naar een volgend niveau te brengen. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Lucas 22 vers 24 tot en met 27. Halleluja. Ik ben bijna klaar. Ik heb een boodschap voor sommigen. Halleluja. Om nederig te worden bevonden in de ogen van God. En dan zal je verheven worden. Vers 24 zegt. Toen ontstond er onder hen, dat zijn apostelen. Onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Kan je dat voorstellen? Jezus die al vele malen heeft gezegd van, kom tot kinderen tot mij. Laat de kinderen tot mij komen. He, de eerste zullen de laatste zijn, de laatste zullen de eerste zijn. Je moet een dienaar zijn. Vele malen had hij dit laten zien. En ze zitten ruzie te maken. Wie van ons gaat de belangrijkste zijn, Heer? Weer het oog van wat anderen gaan denken over hun. En Jezus antwoordt daar heel strikt op. Jezus zei, vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Maar laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jezus zei, wie is eigenlijk belangrijker? Ik of jullie? Eigenlijk ik, maar toch neem ik de rol aan van een dienaar. En als je dat doet, dan word je belangrijk in de ogen van God. Prijs de naam van Jezus. David bleef een trouwe dienaar van God. Hij had geen interesse om zichzelf naar de top te hijsen. Hij wou dit niet forceren. Hij dacht, God zal dit wel doen. Ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe, ik weet zelfs niet waarom. En zelfs na de overwinning op Goliath, zelfs nadat hij de populariteit had gewonnen van het volk en van de natie, had hij kunnen denken, dit is het. This is it! Kijk hoe ze mij aanbidden. Oh, ik mag zelfs voor koning Saulus kunnen werken. Nu is het moment dat ik de troon ga krijgen. Maar hij heeft het niet geforceerd. Alles kwam op Gods tijd. Hij bleef gewoon verder dienen. En de Heer maakte een weg. En uiteindelijk kwam hij op de troon. Wanneer is de laatste keer dat jij, dat ik, nog eens iets belangeloos hebt gedaan voor een ander. Ik heb het over belangeloos, niet wanneer jij er iets kan uitkrijgen. Wanneer is de laatste keer dat je nog eens iets hebt gedaan voor de Heer, zijn koninkrijk? Wanneer heb je nog eens een ziel over de Heer gesproken? Want dat is imantine. Dat noemen ze een bediening. Amen. Iemand tot de Heer brengen is de beste manier om iemand te kunnen dienen. Want je redt zijn ziel van de verdoemenis. Amen. Het is goed om mensen te helpen op financiële manieren. Op alle een of welke andere manier. Maar wanneer je een ziel over de Heer brengt. Amen. Dan zijn we aan het dienen. In de kerken zijn er veel op zoek naar een plaats. Een plek, een positie van autoriteit. Een plaats van invloed. We willen graag de aanbidding leiden. We willen misschien zelfs graag prediken. We willen graag groepjes leiden. Maar niemand wil graag de zondagsschool voor kinderen doen. Niemand komt zich graag aanbieden om te komen kuisen. Om van allerlei andere, kleinere, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, werken te doen. Om zo de gemeente te dienen. En wie doet graag het onderhoud? Wie wil dat nu graag doen? Je wordt niet gezien. Je wordt niet echt geapprecieerd. Maar voor God zijn al die, trouwens ik apprecieer dat heel erg. Voor God zijn al die posities evenveel waard in zijn ogen wanneer je het doet met een dienend en belangeloos hart. Amen. Voor God ben je evenveel waard of je hier nu in het geheim elke dinsdag of woensdag komt kuisen en proper maken. En je legt er je kracht in. Maar niemand ziet het. Niemand staat daar om te zeggen, oh, wauw, proficiat. Maar als je het doet met een dienend hart, ben je meer waard dan degene die staat te prediken om glorie en roem voor zichzelf te krijgen. En hij krijgt applaus, snap je wat ik wil zeggen? Amen. Het moderne christendom plaatst de christen op een te hoog platform. Je hoort boodschappen van, jij bent dit en dat en je moet dit en zo zijn. Je bent overwinnaar. Je bent groter dan de duivel. Je bent succesvol. Zoek de betere jou in jezelf. 10 stappen om tot succes en voorspoed voor jou en je familie te komen. En daar kan allemaal waarheid in zitten. Hè? En we proberen allemaal dit te behalen. Die succes en de roep. En de betere ik. Maar we proberen het te behalen zonder de zak eerst op te pakken. En je broers en je zusters te gaan bedienen. We proberen te halen zonder de handdoek op te nemen en de mensen hun voeten gaan wassen zoals Jezus deed. Amen. Wanneer ben je een overwinnaar? Wanneer ben je een overwinnaar? Als wanneer je een dienaar bent. En je blijft volhouden en je geeft niet op. En je geeft niet op. En ik eindig met deze vers, Galaten 6, vers 9 en 10. Wanneer ben je een overwinnaar? Is wanneer je eerst dienaar wordt. In Jezus' naam. Galaten 6, vers 9 en 10. Halleluja. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja.